Goedemorgen allemaal, shalom. Ik ben blij dat ik weer heel wat gezichten zie. Lange tijd niet gezien. U hebt misschien mij wel gezien via het beeld, maar in ieder geval, het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. En samen vanmorgen ook het woord van God te kunnen openen. En dat gaan we ook doen in Genesis 9. Genesis 9, vanaf vers 8 tot 17 gaan we lezen. Genesis 9, vanaf vers 8 tot 17... We hebben de laatste tijd heel veel regenboogvlaggen gezien. En ik dacht, we gaan vanmorgen eens met elkaar kijken naar de regenboog. Dus dat is de bedoeling, de regenboog. We beginnen met de eerste vermelding in Genesis, hoofdstuk 9, van 8 tot 17. Dus Genesis 9, vanaf vers 8. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en zie, Ik maak mijn verbond met u en met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren, als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Tot zover. Ja, de regenboog. Een heel schitterend, indrukwekkend verschijnsel. Als je naar het journaal kijkt en daarna komt het weerbericht. En tegenwoordig hebben ze natuurlijk heel veel foto's. Het ligt van welke zender je kijkt, maar in ieder geval heel veel foto's. En dan zie je vaak ook een foto van een regenboog, als die er tenminste gestaan heeft. Want jongelui, meisjes en jongens, wat heb je eigenlijk nodig om een regenboog te kunnen zien? Regen en de zon, ja inderdaad. Regen en de zon. En dat is eigenlijk op zichzelf al heel bijzonder. Dat je die twee elementen nodig hebt, regen en de zon. Toen wij hierheen naartoe reden, vanmorgen hadden we bij Vlaardingen een soort wolkbreuk. Nou, dan zie je natuurlijk wel heel veel regen, maar geen zon. En uiteindelijk toen we bij Sliedrecht kwamen, kwam de zon, maar er was geen regen. Dus ja, geen regenbogen gezien onderweg. Maar inderdaad, je hebt de zon nodig en je hebt regen nodig. En waar is nou de regen een beeld van? Weten jullie dat ook? De regen in de Bijbel, waar is dat nou een beeld van? Waar spreekt dat van? Van het woord, inderdaad. In Jesaja 55 zegt de Heere God dat zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en doorvochtigt eerst de aarde en geeft dan vruchtbaarheid, zo zal mijn woord zijn. En de zon, waar is dat nou een beeld van? Van de Heer Jezus, van de Messias. Malachi 4, en over u zal de zon der gerechtigheid opgaan met genezing onder zijn vleugels. Dus je hebt in feite het woord nodig en je hebt de Messias nodig. En dan ga je iets heel moois zien. Als je zo dat woord opent en zoekt naar de Messias, en dan hoef je niet erg ver te zoeken, want je komt hem in principe bijna op iedere bladzijde van de Bijbel tegen, dan zie je die veelkleurige wijsheid van God die zich geopenbaard heeft en openbaart. Een geopenbaard woord in de Heer Jezus, in de Messias. Hoe ontstaat nou eigenlijk die regenboog? Weten jullie dat? Heb je dat al op met natuurkunde waarschijnlijk misschien wel gehad op school? Hoe ontstaat nou zo'n regenboog? Ja, door de zon en het water, de regen, maar wat is nou de truc? Wat zegt u? Breking van het licht, heel goed. Tijd geleden dat u natuurkunde gehad hebt, denk ik, maar toch goed onthouden, zeg. Hey. Ja, een regenboog ontstaat doordat zonlicht op waterdruppels schijnt. Hierdoor breekt het licht, weerkaatst het op de achterzijde van de druppels en breekt het opnieuw. Dat zonlicht is, anders dan je misschien zou denken, niet zomaar wit, maar een mengeling van een heleboel kleuren. En die worden door te breken in de druppels plotseling zichtbaar. Er is een bepaalde natuurkundige die dat ooit een keertje heeft onderzocht en uiteindelijk tot die conclusie is gekomen. Ik weet hoe die heet. Een heleboel vragen, hè, vandaag. Isaac Newton. Newton. Die heeft dat onderzocht met een prisma. Hetzelfde effect heb je dan als met waterdruppels. En die kwam tot de conclusie dat er eigenlijk een heleboel kleuren ontstaan dan. Maar hij zag 7 kleuren. En dat zijn de 7 kleuren van de regenboog. Er zijn eigenlijk veel meer kleuren, maar die zien wij niet. Want er zijn overlopende kleuren. Tussen die kleuren in zijn er nog andere kleuren zichtbaar. Maar wij als, met ons menselijk oog kunnen we er maar 7 zien. En hij zei dus ook 7 kleuren. Ja, dat getal 7 kom je natuurlijk meer keer in de schepping tegen. Hè. Je hebt ook 7 stamtonen. Do, re, mi, fa, sol, la, si. En dan doden heb je begin weer, dat is de 8e dan weer. Ja. Maar in ieder geval, ook in de Bijbel kom je dat getal 7. De 7e dag is de dag van God, hè, de Shabbat, de rustdag. We zitten vandaag op de 1e dag, maar gisteren was het Shabbat, was het de 7e dag. En in het bijzonder in het boek Openbaring kom je heel vaak dat getal 7 tegen. Er zijn voor de troon van God 7 engelen. Er wordt over 7 zegels gesproken, over 7 schalen, over 7 bazuinen, over 7 donderslagen. Allemaal in dat boek Openbaring. Dat getal 7, dat is het getal van God. De eerste keer als God over de regenboog spreekt, dan zegt hij niet regenboog, maar dan zegt hij mijn boog. En dat woordje boog, dat is precies hetzelfde woordje wat dus met regenboog wordt vertaald, als een boog waarmee je kunt schieten. En die regenboog lijkt er ook op, hè? Want het is natuurlijk deze vorm. En dan moet je aan de onderkant, zie je dan de pees, waarmee je dan dus kunt schieten. De regenboog. Maar God zegt, het is mijn boog. De allereerste keer dat hij dus over die regenboog spreekt, dan zegt hij, het is mijn boog. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Het is niet de boog van de mensen, maar het is de boog van God. Hij is degene die die boog in de wolken geeft. Vers 13 zegt, mijn boog stel ik in de wolken, zegt een andere vertaling. Bij ons staat er, mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Maar zeer waarschijnlijk is er voor de zondvloed nooit een regenboog gezien. Omdat het toen een ander klimaat is, wetenschappers hebben daarover nagedacht en geprobeerd daar natuurlijk ook wel redenen voor te vinden. Maar waarschijnlijk was er voor de zondvloed een heel ander klimaat als na de zondvloed. Na de zondvloed wordt ook gesproken over lente en winter, zomer en herfst. Dat had je voor de zondvloed zeer waarschijnlijk niet. Dus zeer waarschijnlijk had je voor de zondvloed ook geen regen. Wel zon, maar geen regen. Het was een damp die de aarde bevochtigde. En waarschijnlijk is dat al die 1600 jaar van de schepping tot aan de zondvloed geweest. Mijn boog stel ik in de wolken. Het was dus een nieuw verschijnsel na de zondvloed. Die boog, mijn boog, is het teken van het verbond. God zegt dat ik maak mijn verbond met u in vers 11, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. Waarom kwam nou die vloed? Daar was natuurlijk wel een hele duidelijke reden voor. En in Genesis 6 kun je dat lezen, dat de aarde was verdorven voor het aangezicht van God. En de aarde was vol geweld. En dat woordje verdorven, wat in onze Bijbel dan met verdorven wordt vertaald, dat lees je ook. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Sodom en Gomorra, waar het vertaald wordt met verwoesten. In feite was de aarde dus verdorven, was de aarde verwoest. En de aarde was vol geweld. En ik denk dat dat heel veel lijkt op de tijd waarin wij leven. Wij zijn als mensen heel erg bezig om die aarde te verwoesten. Als we kijken wat er allemaal, zeker de laatste eeuw, allemaal gebeurd is met betrekking tot deze aarde, dan is dat natuurlijk eigenlijk schandalig hoe wij als mensen met de aarde, met Gods schepping, zijn omgegaan. De second chapter of Acts zingt een bepaald lied en dan zeggen ze: It is my father's world. Het is de wereld van mijn vader. De schepping behoort God toe. Hij is de schepper, hij is de maker en heeft ons als mensen de verantwoordelijkheid gegeven om er ook goed mee om te gaan. Maar door de zonde van ons mensen zijn die mensen, zijn wij, daar toch uiteindelijk anders mee omgegaan. We hebben eigenlijk die aarde voor onszelf gebruikt. Niet tot Gods eer en glorie, maar voor onszelf gebruikt. En als we kijken vandaag aan de dag, wat er allemaal aan de hand is, nou dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen, want dat kan je allemaal op het journaal in de krant lezen. Gigantische bosbranden in Siberië, waar miljoenen hectaren zomaar door het vuur worden verteerd en het heel moeilijk is om dat te bestrijden. Bosbranden in Californië, wat natuurlijk ieder jaar een probleem is. Een paar jaar geleden was dat in Australië, was dat vorig jaar. Gigantische bosbranden. Nu in Turkije, op Sicilië, bosbranden door verandering van het klimaat. En er is natuurlijk verschil van inzicht over hoe komt dat nou dat dat klimaat verandert. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, dat klimaat is door de eeuwen heen of door de duizenden jaren heen al diverse keren veranderd. Anderen zeggen, nou, dat komt door de invloed van de mens. Nou, ik neig eerlijk gezegd ook wel naar het naaste, want het is juist heel opmerkelijk dat sinds de industriële revolutie er duidelijk een klimaatverandering is gekomen. En dat wordt steeds meer zichtbaar. Als je kijkt wat wij als mensen met de natuur gedaan hebben. Als je kijkt wat er aan bossen gekapt is en gekapt wordt. Als je kijkt naar de insectenwereld, waarvan wetenschappers zeggen, daar is ongeveer de helft van de insecten zijn verdwenen, wereldwijd. He, vroeger als je, zeg maar, 50 jaar geleden, als je met je auto reed, het was mooi weer, dan barstte het van de mug op je voorruit. Heb je niet meer. Dat is een teken aan de wand. Want die muggen zijn er gewoon niet meer. Dus de aarde, daar zijn wij bezig om die in feite te verwoesten als mensen. En we denken dat we nu nog door allerlei maatregelen dat kunnen stoppen. De grote vraag is of dat ook inderdaad gaat lukken. De aarde was vol geweld in die dagen voor de zondvloed. Nou, daar hoef ik je natuurlijk ook niks over te vertellen. Als je vandaag in de wereld kijkt, als je vandaag in Nederland kijkt, wat er aan geweld is. Waar jonge lui met een mes op zak lopen en een jongetje van 15 jaar wordt doodgestoken door een jongen van 15 jaar. Dat is toch verschrikkelijk. Het minste of geringste grijpt men naar een wapen. En dat begint dus eigenlijk al in de schoolbanken bijna. De wereld is vol geweld. En dan op grote schaal. Als je kijkt wat er in Afghanistan nu weer gebeurt. De Amerikanen zijn weg en de Taliban ziet zijn kans schoon en binnen no time is dat hele land weer straks onder de ban van de Taliban. Wee de vrouwen die daar wonen. De wereld is vol geweld. Dus met andere woorden, de reden van God om de zondvloed over de aarde te brengen, je ziet eigenlijk ook weer diezelfde reden terugkomen nu vandaag in onze tijd, dat er uiteindelijk toch weer een oordeel gaat komen. Die boog in de wolken is een teken van God, dat hij het verbond gesloten heeft met hem en de aarde, dat er nooit meer een oordeel zal komen door een wereldwijde watervloed. Maar die boog zegt meteen, in de eerste plaats, er is een God. En in de tweede plaats, er is een God die uiteindelijk toch nog een oordeel over deze aarde brengt, maar dat wordt een oordeel door vuur. De regenboog is dus de boog van God. Het is heel opmerkelijk in dat 13e en 14e en 16e vers. Daar zegt God, het is mijn boog. Hij spreekt over de boog en hij spreekt over deze boog. De regenboogvlag, waar we vandaag zoveel zien op televisie en misschien ook wel in de praktijk. Wij liepen van de week in Naaldwijk en daar hingen aan drie huizingen er ook een regenboogvlag. Ik weet niet waarom, maar in ieder geval, hij hing er wel. Maar die regenboogvlag is eigenlijk een totaal verkeerde benaming. Want een regenboog, dat hebben we met elkaar net geconstateerd, en dat kan je voor jezelf ook nog proberen te checken als je een regenboog ziet, heeft 7 kleuren. Maar de regenboogvlag heeft maar 6 kleuren. Als je alle regenboogvlaggen ziet, ik heb op internet nog gekeken, alle regenboogvlaggen hebben 6 kleuren. Ik heb 1 keer een speldje gezien op het internet en dat had dan 7 kleuren. En zo'n vaantje, waar je dus een slinger van kan maken, dat had ook 7 kleuren. Maar verder is het altijd, zijn het 6 kleuren. 6 is het getal van de mens. 7 is het getal van God. En hier zie je weer dat men spreekt dan over de regenboogvlag, maar het is helemaal geen regenboogvlag. Want een regenboog heeft 7 kleuren. Je mag niet iets een regenboogvlag noemen als het geen regenboog is. En ik geloof dat we hier de grote truc van de misleider zien, die altijd bezig is om dat wat van God is, om dat uiteindelijk daar iets van af te halen. Of iets te benoemen alsof het van God is, terwijl het niet van God is. Zeg dan gewoon, het is de LHBTI-vlag. Die vlag is door de eeuwen heen, of in ieder geval die kleuren, laat ik zo zeggen, die kleuren zijn door de eeuwen heen, niet alleen door de LHBTI-beweging sinds zeg maar ongeveer de 70er jaren, maar ook daarvoor werden die kleuren al gebruikt. Ik las op internet dat de Inca's, Indianenstam in Zuid-Amerika, dat die ook al die kleuren gebruikten. In bepaalde volgorde. En dan liet die ene volgorde liet zien dat is deze stam van de Inca's. En die volgorde liet zien dat is deze stam van de Inca's. Maar er was ook een dominee in de tijd van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Die zei van wij gaan vechten namens God. En die nam dus die regenboogvlag, misschien is dat wel een echte regenboogvlag geweest, dat weet ik niet, maar in ieder geval, die nam wel de regenboogvlag als een symbool van wij strijden voor God. Mag je daar de regenboogvlag voor gebruiken? Mag je daar de regenboog voor gebruiken? Ik denk het niet. God zegt, het is mijn boog. En het is mijn boog die spreekt van het verbond tussen mij en de aarde. Er komt uiteindelijk geen oordeel meer door water. Dus de regenboogvlag, 6 kleuren, 6 is het getal van de mens. En eigenlijk is het zo dat in die regenboogvlag, laat ik het dan toch maar zo blijven noemen, daar staat de mens centraal. Je mag als mens zijn wie je bent en je moet daarom geaccepteerd worden, geen discriminatie. De mens staat centraal. De Gay Pride, gisteren was dat geloof ik in Amsterdam, althans dat was op het journaal. En dat woordje pride, dat betekent trots. Ik ben er trots op wie ik ben. Maar dat woordje pride, dat betekent in het Engels ook uiteindelijk hoogmoed. Trots en hoogmoed liggen heel dicht bij elkaar. En dat is het grote gevaar voor ons mensen, wie je dan ook bent, om trots te zijn. Kijk, je mag trots zijn op jezelf in de zin van wat God van jou gemaakt heeft. Maar de Bijbel zegt dat hoogmoed komt voor de val. Wij zeggen hoogmoed komt voor de val. Maar letterlijk staat er hoogmoed komt voor de val. Eerst is er hoogmoed en dan de val. En dat zie je natuurlijk wereldwijd al duizenden jaren gebeuren. Met wereldleiders, met koningen. Denk maar aan Nebukadnezar, zijn hoogmoed. Toen hij was heel ernstig gewaarschuwd zelfs door een droom. En dan loopt hij over het dak van zijn paleis. Dit is het grote Babylon dat ik gebouwd heb tot mijn meerdere eer en glorie. En meteen werd hij aan de dieren gelijk. Hoogmoed komt voor de val. En de mens, ook vandaag in zijn algemeenheid gesproken, de mens is hoogmoedig. Wij gaan het hier op deze aarde doen. Wij kunnen dat ook met elkaar op deze aarde doen. Als we nou samen sterk zijn, dan kunnen we uiteindelijk een betere aarde regelen en tot stand brengen. De regenboog spreekt uiteindelijk dat er ook nog een oordeel komt. Er is een oordeel geweest, maar er komt ook een oordeel. Petrus die zegt erover in 2 Petrus 3 vers 7... maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van goddelozen. Er komt een oordeel door vuur. En dat oordeel komt over iedereen die de Heer Jezus niet aanvaard heeft als zijn redder en zijn verlosser en zijn Heer. Wie je ook bent, je bent voor God een zondaar. Van nature ben je een zondaar. En je verdient het oordeel van God. Dat geldt voor ieder mens. Of je nou jezelf hult in een LHBTI-vlag, of wie je verder ook bent, dat maakt allemaal voor God niet uit. We zijn allemaal zondaren. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God, zegt Paulus in Romeinen. Maar worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade die in Christus Jezus is. De regenboog hoort bij God. En daar moeten we als mensen afblijven, ook als gelovigen. Ik weet dat we in de 70er jaren was de Er is Hoop-actie. Voor de ouderen onder ons, die weten dat nog. Dat je van mijn leeftijd bent of nog ouder misschien. Maar in ieder geval, daar stond ook een regenboog. Maar ik heb nog in mijn archief nagekeken of ik nog ergens een boekje vond of iets ergens. Ik kon het niet vinden. Maar volgens mij was dat geen complete regenboog. Het waren een paar streepjes, een paar kleuren. Volgens mij een stuk of 3, 4. Maar daar had je het wel mee gehad. Maar op zichzelf was dat natuurlijk heel positief. Er is hoop. Er is een God en een geweldige actie die toen ook heeft plaatsgevonden. Om te laten zien dat die boog bij God hoort, dat die boog van God is, gaan we een paar stukken uit de Bijbel met elkaar bekijken. En dat is in de eerste plaats in Ezechiël 1. Ezechiël 1. Ezechiël 1, dat is een heel indrukwekkend hoofdstuk, maar dat gaan we niet lezen. Dat kunt u vanmiddag, als het regenachtig is dat een goed excuus om dat dan eens even te gaan lezen voor jezelf. Als het zonnetje gaat schijnen is het ook een goed excuus, want dan ga je lekker in het zonnetje zitten met je Bijbel en dan kan je het ook lezen. Maar in Ezechiël 1, vers 25 tot 28. Ezechiël ziet daar iets heel indrukwekkends. God openbaart zich. En je zou kunnen zeggen, het wordt al omschreven als de troonwagen van God. Er wordt gesproken over wielen, over cherubs. En dan staat er, en toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. En hun hoofden, dat zijn de hoofden van de cherubs. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets dat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmeeltaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Van datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en van datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die die sprak. Wat moet dat geweest zijn, zeg? Dat Ezechiël dat visioen kreeg, zeer indrukwekkend. En dan ziet hij daar iemand op die troon. En dan wordt er gesproken over iemand die leek op een mens. Vanaf zijn heupen naar beneden, vanaf zijn heupen naar boven. Hier zien wij de Heer Jezus, naar mijn overtuiging, hier zien we de Heer Jezus voordat hij mens werd. De Heer Jezus, de Zoon van God, God de Zoon, naar mijn inzicht, voordat de schepping begon, heeft de Zoon zich zichtbaar gemaakt in een gedaante die is als een mens. En naar dat beeld is de mens geschapen. God zegt in Genesis, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze of als onze gelijkenis. En hier zien wij dus de Heer Jezus in die gedaante die hij had voordat hij mens werd. Hij had de gedaante van een mens, maar hij werd mens in de moederschoot van Maria. En diegene die daar is rondom die troon, is daar dan de regenboog. Het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Here. De Heer Jezus, hij weerspiegelt, hij is de heerlijkheid van de Here. De glorie, de majesteit, dat is alles in en door de Heer Jezus, wordt dat zichtbaar. En als je dan doorleest, dan wordt Ezechiël aangesproken en dan krijgt hij een boekrol aangereikt. En die boekrol, die moet hij opeten. En hij zegt, degene die hem dat aanreikt, die moet je opeten en het zal zijn in je mond zoet als honing. En je moet de boodschap gaan brengen aan Israël. Hij moet eerst het woord opeten om het vervolgens te kunnen spreken. En dat is een algemeen principe. Dat is ook zo mooi dat je dat bij de bijen vindt. De bijen die moeten honing eten om was te kunnen zweten. Honing is een beeld van het woord. Was, bijen was, is een beeld van het woord. Zie je hetzelfde principe zie je hier. Als iemand het woord van God wil spreken of gaat spreken, dan zal hij het eerst zelf op moeten eten. Je moet het als het ware zelf mee bezig zijn. Je moet het als het ware verteren en dan kun je het ook weer doorgeven. Maar hier zie je dus dat die boog bij die troon hoort. Bij diegene die op die troon zit. Bij de Zoon van God. Dan slaan we een heel eind over. Dan gaan we naar Openbaring 4. Openbaring 4. Johannes wordt uitgenodigd om in de hemel te komen. Openbaring 4. En we lezen vers 1 tot en met 3. En hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geest vervoering en zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. Hier zien we dus dat Johannes in de hemel komt, in de geest. En dan ziet hij een troon. En op die troon, daar zit iemand. En rondom die troon was daar dus de regenboog. Lijkt natuurlijk heel veel op wat we net in Ezechiël gelezen hebben. En degene die hem uitnodigt om naar boven te komen, daarvan geloof ik dat het Heer Jezus is. Die hem al in Openbaring 1 heeft aangesproken. Hier, er staat, en de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken. De eerste stem, dat is de stem van de Heer Jezus. Openbaring 1. En hier wordt hij door de Heer Jezus uitgenodigd. En dan ziet hij daar dat geweldige, indrukwekkende gebeuren daar in de hemel. De troon met de regenboog om de troon. Regenboog in het Grieks is het woordje iris. Dat heeft natuurlijk te maken met de iris in je oog. Maar het opmerkelijke is, ik las in een commentaar, dat woord komt waarschijnlijk van een woord dat spreken betekent en verwijst naar een vrouwelijke boodschapper van de goden. Zie je meteen de truc van de duivel weer? Meteen wordt iemand die dat leest op een verkeerd been gezet en zie je het, het heeft te maken met een boodschapper van de goden. Nee, de regenboog is de boog van God. Openbaring 10. Openbaring 10, vers 1 tot 3 en 5 tot 7. Ik sla 4 over, dat gaat over de 7 donderslagen die wat zeggen. Maar Johannes mag het toch niet opschrijven, dus... Nou, en vanwege de tijd hoor, sla ik dat stukje even over. Dus... Openbaring 10 vanaf vers 1. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. En dan vers 5. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid. Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat erop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7e engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Tot zover. Ik zag een andere sterke engel van de hemel afdalen. Het verschil van inzicht over wie nou die engel is. In de eerste plaats moet ik even zeggen, misschien heb ik het in het verleden wel eens gezegd, als wij het woordje engel lezen in de Bijbel, dan moet je eigenlijk lezen bode of boodschapper, want dat betekent het woord gewoon. En als we aan een engel denken, dan denken we natuurlijk aan een geschapen wezen. De engelen zijn door God geschapen. Maar ik heb voor mezelf ontdekt dat ook de Zoon en de Geest van God boden van God kunnen zijn. De Heer Jezus was ook een bode van God. Hij was degene die de boodschap van de Vader bracht. En de Geest is ook de boodschapper van God. Dus een bode, als je hier zou... En ik zag een andere sterke bode uit de hemel neerdalen. En er zijn dus inderdaad uitleggers die zeggen, het is dus een engel, een hele bijzondere engel. Maar ik persoonlijk geloof dat het de Heer Jezus is. Waarom? Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. We hebben met elkaar gezien op grond van het Oude Testament dat die boog bij God hoort. Ook in Openbaring 4, die boog hoort bij de troon. Dus met andere woorden, wie heeft recht om die boog te dragen? Dat kan alleen God zelf zijn. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Leg daar Openbaring 1 maar bij neer. Had in zijn hand een boekje. Het lijkt heel veel op Ezechiël 1. Als je doorleest, heb ik al gezegd, dan heeft hij over dat diegene die hem aanspreekt in zijn hand een boekrol had. Maar hier heeft deze een boekje in zijn hand. En die geeft dat ook aan Johannes, zoals Ezechiël ook die boekrol kreeg. En Ezechiël moest die boekrol opeten en Johannes, als je doorleest, moest dat boekje opeten. En Ezechiël moest de boodschap brengen aan Israël. En Johannes, dat wordt gezegd in vers 11, u moet opnieuw profeteren over, sommigen zeggen ook, tot vele volken, naties, talen en koningen. Dus ik persoonlijk geloof dat hier de Heer Jezus geschilderd wordt. Hij is degene die met zijn voet zet op de zee, zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En waar je je voet op zet, dat claim je. In de tijd van Jozua, hè? Overal waar u uw voet zet, dat heb ik u gegeven. Deze boodschapper zet zijn voet op de zee en op het land. En dan heb je alles gehad. En hij claimt dus dat als het eigendom. En hij liep met een luide stem zoals een leeuw brult. Vanmorgen lazen wij toevallig in, niks is toevallig, in Hosea. En de Heere zal brullen als een leeuw. Dat lees je een paar keer in de Oud-Testamentische profetieën. Hij brult als een leeuw. En hij is degene die dan uiteindelijk daar een boodschap heeft. De boodschapper heeft een boodschap. Want de boodschapper, die brengt de boodschap in de dagen. Hij zegt, hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid. En dat is dus naar mijn inzicht uiteindelijk dan weer de Vader. Maar dat loopt soms in elkaar over. Dat er geen tijd meer zal zijn. Andere vertaling zegt, er zal geen uitstel meer zijn. Met andere woorden, de tijd raakt vol. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Als de zevende engel gaat bazuinen, in de dagen van het bazuinen van de zevende engel. Je moet altijd goed opletten wat er staat. Hè. Er staat niet op het moment dat hij dat blaast, maar in de dagen van die van dat blazen van die zevende engel op zijn bazuin. Met andere woorden, in die periode. Het is niet zomaar in één keer pats, boem, klaar. Nee, er gaat een bepaalde tijd overheen. Maar er zal geen uitstel meer zijn. Het gaat gebeuren, zegt hij. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Wat is nou dat geheimenis van God? Dat is niet het geheimenis als het gaat over de gemeente die het lichaam van Christus is. Want dat heeft God niet aan de profeten verkondigd. Niet in directe zin. Er is ook verschil van inzicht over, maar in ieder geval, Paulus zegt, het is verborgen geweest. Dat geheimenis van God, naar mijn inzicht, gaat het over Israël. Over Gods plan met Israël. Waarom heeft God Israël op deze aarde gebracht? Om uiteindelijk met de Satan af te rekenen. En om uiteindelijk een nieuwe schepping te brengen. En dat gebeurt door Israël, door de Messias die uit Israël is voortgekomen. Hij is degene die uiteindelijk met Satan afrekent. In principe al gedaan heeft op het kruis. Maar in de praktijk gaat dat natuurlijk nog in Openbaring beschreven verder gebeuren. En die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. Dat geheimenis, dat gaat vervuld worden als die in de dagen dat die zevende engel zal bazuinen. In Openbaring 11, vers 15, staat bij mij op de andere pagina, dus hoef je niet erg voor te bladeren. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Daar heb je de onthulling van het geheimenis. Want de engel zei, de bode zei natuurlijk van, in die dagen zal het geheimenis van God volbracht worden. Nou, dat lees je hier. En daar gaat een groot deel van Openbaring over. De koninkrijken zijn van onze Here geworden en van zijn Christus, van zijn Messias. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Daar gaat het naartoe. Daar werkt God aan. En wat is dat geweldig, dat we dat mogen weten. Het heeft met Israël te maken, dat geheimenis wat hier genoemd wordt. Paulus zegt in Romeinen 11, vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dan heb je een geheimenis met betrekking tot Israël. Gods wonderlijke handelen met Israël, tot op de dag van vandaag. Wat is God een wonderlijke weg gegaan met dat volk? En wat gaat God nog een wonderlijke weg die wij soms niet begrijpen? Of misschien zelfs vaak niet begrijpen. Waarom heeft God dat allemaal toegelaten voor Israël? Natuurlijk, dat heeft ook te maken met de ongehoorzaamheid, met de zonde van Israël in de tijd van het Oude Testament. Maar aan de andere kant, het is een geheimenis. Het is iets wat wat voor God duidelijk is, maar voor ons mensen niet duidelijk is. Maar dat uiteindelijk zien we dat God tot zijn doel komt. En door Israël, door de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, zijn koninkrijk op deze aarde opricht en uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. De regenboog is het bewijs dat er een God is, die deze wereld gaat oordelen en wellicht spoedig zal er geen tijd meer zijn. En daarom moet Johannes de boodschap brengen van het komende oordeel. Breng deze boodschap. U moet opnieuw profeteren over veel volken, naties, talen en koningen. Johannes krijgt ook dat boekje, moet je ook opeten. En dan ook kan die pas die boodschap brengen. En zo geldt dat voor ons ook. Wanneer kunnen wij de boodschap van de Heer brengen? Als we hem eerst zelf opeten. Niet uit een stuk routine. Maar iedere keer in diepe afhankelijkheid aan de Heer. Dat woord iedere dag opnieuw tot ons nemen. En dan kunnen we het ook doorgeven aan een ander. Je kan nooit iets doorgeven aan een ander wat je zelf niet hebt. Is een bepaalde uitdrukking. En zo is dat ook. En daarom moet Johannes dus die boodschap brengen van het komende oordeel. Maar ook van de uitweg die er is in de Heer Jezus Christus. En ook wij mogen, ja wij moeten die boodschap brengen aan een wereld die van God los is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, wie je van jezelf ook vindt, dat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Die boodschap hebben we te brengen. En de ene keer kan je dat wat makkelijker, en de andere keer kan je dat wat moeilijker. Maar het is uiteindelijk dat God ons, jou, mij wil gebruiken om die boodschap te brengen. In zijn veelkleurige wijsheid heeft de God van de Bijbel, de God van Israël, deze oplossing bedacht en gerealiseerd. En wat doen wij ermee? Amen.